Regelen als de brandstofprijzen hoog blijven. Welke maatregelen dat zijn, is nog niet bekend. Rond het weekend krijgt de Tweede Kamer een brief met mogelijke scenario's, zegt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën. Hij zegt begrip te hebben voor de zorgen van mensen nu de prijzen voor benzine en diesel hard stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar het kabinet wil de ontwikkelingen in de komende dagen nog afwachten voordat er een besluit wordt genomen. Minister Van Wil zegt dat er een kloof zit tussen hem en zijn ministerie en de agenten in het land. Hij wil de komende tijd het land in om die kloof te dichten. Gisteren bood hij al zijn excuses aan omdat hij de indruk had gewekt dat veel politiemedewerkers hadden rondgeneusd in het dossier over het vermoorde meisje Lisa. De renovatie van het Justitiepaleis in Brussel gaat zeker 600 miljoen euro kosten. Het gebouw is ruim 140 jaar oud en moet dringend worden aangepakt. Want al tientallen jaren vallen er brokstukken van het dak. Het gebouw staat dan ook al heel lang in de stijgers. Ook de binnenkant moet worden aangepakt, want er is veel schimmel en er lopen ratten rond. Noodmaatregelen hebben al tientallen miljoenen euro's gekost. De renovatie moet over 15 jaar klaar zijn. Het gerechtsgebouw in Brussel werd opgeleverd in 1883. Het was toen het grootste gebouw van Europa. En door zijn tweede gouden medaille op deze Paralympische Spelen is zitskier Jeroen Kampscheur de succesvolste Nederlandse Paralympier ooit. Hij ging met zijn titel op de combinatie Bibian Mentel voorbij. De snowboardster behaalde in haar carrière 3 gouden medailles op de Winterspelen. Kampscheur won ook nog zilver. Het weer verspreidt over het land, vallen buien in het oosten, soms met onweer. Vanavond in het zuidoosten nog wat buien, de rest van de nacht is het droog. Morgenochtend gaat het langere tijd regenen, in de middag dan weer droger. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden, de Vuurtoren, het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
De techniek laat ons even in de steek. Ik moet even ingrijpen.
De verkiezingen. Stem nu af op Radio Texel.
Moet hebben geslapen, moet hebben gewandeld in een droom dat ik sliep en alles was simpel en iedereen aardig. Moet hebben geslapen tot iemand me riep opstaan en staan. Geen tijd te verliezen. Eén foute beweging is mogelijk fataal. Dus laat er gaan. Dan de nacht kiezen. Dood aan het middel.
hier net even een populariteitsquizje. Niemand wist dat dit de dijk was, alleen Frank en ik. Maar dit was dus de dijk met Wakker in een vreemde wereld. Ondertussen werd ik ook opgeschrikt door een piepje aan mijn linkerkant. En we hebben een aantal vragen binnengekregen van meneer Rob uit West-Friesland. En de eerste vraag die hij stelt is: heeft het CDA Texel een jeugdafdeling?
Nee.
Nou, dat is wel de antwoord erop. Nee. De tweede vraag die hij stelt is: welke voorwaarden zijn er om raadslid te worden voor het CDA? Hè?
Welke voorwaarden?
Ja.
Je moet lid zijn van onze partij.
Ja, dat is lekker makkelijk.
Ons beginselprogramma natuurlijk onderschrijven.
Ja.
Je committeren aan het verkiezingsprogramma zoals het er ligt. Je moet bereid zijn om 4 jaar de raad in te gaan. Voor het CDA, niet voor een andere partij.
Ja, ga door.
Je moet natuurlijk Nederlander zijn. De vereiste om gekozen te worden.
Ja, ja.
En bij ons moet je een verklaring omtrent gedrag hebben.
En een geloofsbrief inleveren natuurlijk.
Dat moet bij de gemeente. Ja.
Okay. Maar ik wil er niet over beginnen. Maar je begon er zelf over. Wat doen jullie met lui die met overlopers, weglopers, deserteurs?
Je strikt genomen volgens de wet mag het. Dus ja, wij kunnen er niet veel aan doen als mensen dat doen. We kunnen van alles van vinden.
Maar hebben jullie niet van tevoren dat ze even een briefje moeten tekenen en waar ze met de hand op de Bijbel beloven dat ze gewoon blijven?
Dat hebben we zeker.
Oké. Dan wil die ook graag weten wat jullie verdienen.
Ik heb geen idee.
Nog niks gehad.
Ik heb geen idee.
Ik denk ook niet dat je...
Hangt per gemeente, hoe groot de gemeente is. Daar hangt het vanaf.
Ja, maar hij vraagt aan de gemeente. Als van Niels, 1.000, 2.000, 3.000 per maand.
Dit is 1.100 euro per maand krijg je als vergoeding inderdaad. En commissieleden krijg je...
Niks.
Nou ja, 60 of 80 euro per vergadering dat ze het woord voeren.
Maar dan moet je het woord voeren.
Dat is dan recent, want ik heb het nooit wel gekregen hoor.
Nee, dat klopt. Het is 80 euro, maar dan moet je ook wel het woord voeren. Niet als je er stil bij zit, alleen als je daadwerkelijk het woord voert.
Nou weet ik ook waarom al die raadsleden of die commissieleden met vragen komen waarvan je denkt, hoe komen ze erbij, hè? Maar dat is de 80 euro vraag natuurlijk. Ja. Zie je wordt toch nog wel wat wijzer hier in dit programma.
Ja, je kunt ook volstaan met zeggen, dit is voor ons een hamerstuk.
Ja.
Dan heb je ook iets gezegd.
Heb je ook wat gezegd, ja.
En dan de laatste vraag die je stelt is, hoeveel tijd gaat er in zitten om raadslid te zijn?
Nou, reken eens op een 15 à 20 uur in de week.
Dat is behoorlijk,
Je bent sowieso de woensdagavond kwijt. Je bent tijd kwijt om alle stukken te lezen, om het voor te bereiden, voor te bespreken. Ja. Het tikt aan het oor. Nou, dan wil je ook nog eens hier of daar op een werkbezoek.
Maar
je wordt uitgenodigd voor Radio Texel.
Als raadslid. Maar dat wordt natuurlijk ook wel bepaald door zeg maar, hoe groot je fractie is.
In een grotere fractie kun je de boel wat beter verdelen. Ja, dat klopt.
Okay. Nou, dan gaan we nu naar het echte onderwerp. Sport en cultuur. Het CDA zegt dat elk kind moet kunnen sporten en dat sport en cultuur bereikbaar moeten blijven voor mensen met een laag inkomen. Daar heb ik een aantal scherpe vragen over geformuleerd. En de eerste is, Texel profileert zich graag als sporteiland. Maar als we kijken naar de gemeentelijke begroting, gaat er relatief weinig geld naar de sportverenigingen en de accommodatie. Is sporteiland volgens u een slogan of moet daar ook structureel budget bij horen?
Je hebt gelijk dat tot nu toe vooral een slogan was. En dat hele sporteilandverhaal bij de gemeente was vooral gericht op toeristische economie. We promoten het sporteiland met sportevenementen om de rustige tijd van het jaar wat meer bezetting op de parken te creëren. Maar als je echt in wilt zetten op sport, op gezondheid van de jeugd, dan is het motto put your money where your mouth is. We moeten investeren in de sportfaciliteiten, de sportgelegenheid. En inderdaad de mensen die het financieel wat moeilijker hebben een handje helpen.
Ja, maar als je dat tegen mij zegt, hè, en dan gaan die hoge herstel die gaan keihard aan het werk, dan denk ik en dan vind ik, hè, dat als je als gemeente dat soort beleid voert, hè, dat je toeristen naar het eiland gaat halen voor de inkomsten. Dan moet je inkomsten ook om gaan zetten naar je bewoners om daar de sport te faciliteren. Of zeg ik nou iets raars?
Nee, dat is exact wat wij bedoelen, dat we daar een tandje bij willen zetten.
Ik heb nog een paar vragen waar we nog wel op terugkomen. Veel sportaccommodatie op Texel worden onderhouden door vrijwilligers en verenigingen zelf. Vindt u dat de gemeente zich moet, als de gemeente zich sporteiland noemt, eigenlijk niet meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de sportaccommodaties? En dan niet alleen de gemeentelijke sportaccommodaties, maar alle sportaccommodaties.
Die is tricky. Als je zegt de gemeente moet meer verantwoordelijkheid nemen, dan kun je ook zeggen de gemeente moet ze allemaal overnemen en is vanaf nu de baas.
Nou, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk.
Nou, weet ik niet. Nou. Dan heb je als vereniging ook minder te zeggen over je eigen accommodatie. Daar willen wij niet naartoe. Maar de gemeente moet wel alle verenigingen helpen om hun accommodaties op orde te houden. En we hebben bij de padelbanen, we hadden het er in tijdens de muziek al even over, ons ook, daar ook over verbaasd dat de ene vereniging wel geholpen kan worden en de andere niet. Nee. Dus wat ons betreft wordt daar de komende jaren het een en ander gelijk getrokken.
Nou, laat ik het dan anders stellen. Texel kent, volgens mij uit mijn hoofd, meer dan 240 verenigingen. Is het CDA bereid om in de toekomst eens een rondje langs de verenigingen te maken om te vragen hoe het met ze is? Of een briefje te sturen en te roepen van, wat zijn nou jullie knelpunten? Dat we in kaart brengen wat er gebeurt. We hebben wethouder van de Belt heeft een rondje gemaakt langs de verenigingen. En dan hebben wij ook ineens verteld wat onze knelpunten zijn en zo. En dat is allemaal goed. Maar vervolgens hoor je daar nooit meer wat over. Dan hebben we de inrichting van het Sportpark Zuid. Daar weten jullie natuurlijk als gemeenteraad alles van. Daar zijn we al 4 jaar over aan het praten. Maar er gebeurt gewoon niks.
Wij weten eigenlijk ook helemaal niks over de inrichting van Sportpark Zuid. Want er is ons verteld, het is ingewikkeld. We moeten een onderzoek doen. En volgens het onderzoek is toch niet nodig. En we doen het toch maar niet. Dat zouden we eigenlijk doen, maar misschien moeten we daar toch maar weer eens mee aan de gang. Het is ons volslagen onduidelijk of er nou iets gebeurt überhaupt.
Gaan jullie er wat aan doen? Dat is altijd de vraag aan de partijen. Wat ga je eraan doen? Ga je het zo houden als het is of ga je zeggen van nou...
Nou, eerst maar eens uitzoeken of er nou iets gebeurd is. En anders zorgen dat er nu wel iets gaat gebeuren.
Coalitie vormen, coalitie of de willing en wij gaan met z'n allen dit aanpakken.
Er moet gewoon iets gebeuren. Het is zonde als daar een terrein braak ligt, terwijl de ene vereniging ruimte nodig heeft en de andere eigenlijk huur betaalt voor een voetbalveld waar hij niks meer doet. Hier valt ook gewoon meer van te maken.
Ja, nou, dan komt de volgende tricky vraag, want ik blijf gewoon bezig vandaag. Hè. Nee hoor, dat zijn allemaal goede vragen, denk ik. Dat is, sportverenigingen betalen vaak WOZ en andere gemeentelijke lasten over hun accommodaties. Vindt u het logisch dat vrijwilligersorganisatie belasting betalen over voorzieningen die een maatschappelijk doel dienen? Want dat vinden we met z'n allen. Hè? Sport is goed voor het eiland, voor de gezondheidszorg. En...
Dat klopt. Sport is goed voor het eiland. Maatschappelijke organisaties betalen in Nederland ook WOZ. Ook niet allemaal. Dus ook daar willen wij wel eens naar kijken of we dit eigenlijk wel eerlijk vinden zoals het nu gaat. Kijk, dat een sporthal die commercieel is, WOZ betaalt, dat vinden we logisch. Maar voor een vereniging willen we daar toch nog eens naar kijken hoe dat nou precies uitpakt. Want ik weet zo niet uit mijn hoofd welke verenigingen wel en welke niet.
Ik ga geen namen noemen, maar ook hier is het verschil weer heel erg groot. Hè? Ik ken verenigingen die al sinds 1952 symbolisch €1 huur per maand betalen.
Ja, okay, vind ik op zich niet erg.
Dat is een grote struikelblok dan.
Ik vind het niet erg als je dat doet, maar dan moet het wel eerlijk zijn.
Dan moeten ze dat mee al die lui doen.
Dan moet
precies.
Dan moet het wel gelijk getrokken op de een of andere manier.
Ja, het moet wel een gelijk speelveld wezen, want anders krijg je scheve gezichten. En dat is juist wat de politiek moet zien te voorkomen natuurlijk.
Ja, ik ben er niet voor de scheve gezichten op te wekken hier zo, maar...
Ik snap je...
Maar het is voor mij nieuw wat je zegt, hoor. Ik dacht, je gaat ervan uit dat iedereen gelijk weer betaalt en gelijk getrokken wordt. Maar dat is dus blijkbaar niet zo.
We hebben weer iets om uit te zoeken, hoor ik al.
Door de stijgende kosten moeten verenigingen de contributie verhogen. Daar hebben we het net ook even over gehad. Bent u bang dat sport op Texel langzaam een activiteit wordt die alleen nog betaalbaar is voor gezinnen met een hoger inkomen?
Nou, daarom zeggen we dus, iedereen moet kunnen sporten en moeten we sponsoren voor degene die het niet kunnen. Voor de gezinnen waar het niet kan. Want ook dat kind moet kunnen sporten. Ja. Moet kunnen zwemmen, moet kunnen voetballen.
Ja, maar er zijn twee manieren. Je kan het ook doen aan de bronaanpak, zeg ik altijd. Hè. Zorgen dat het betaalbaar blijft vanuit de vereniging zelf. Want ik heb daar ook bij diverse verenigingen aan de lijve ondervonden dat mensen het niet kunnen betalen. En dan moeten ze naar de gemeente en dan moeten ze formuliers invullen. En dan als het allemaal naar genoeg bureaucratie allemaal bewezen is dat ze het niet kunnen betalen, dan komt er een regeling. Hè? Terwijl je natuurlijk er zijn natuurlijk gewoon een hele hoop lui, heel veel mensen die dat niet doen. En die verdwijnen gewoon. Die komen gewoon niet meer.
Ja, dan zou je misschien een aanpak moeten doen. Dat is wat de OSG gedaan heeft met het leveren van laptops die de kinderen nodig hebben. Die hebben het omgedraaid. Die hebben niet de formulieren aangevraagd. Die hebben gezegd van alsjeblieft, hier is die laptop. Want je hebt hem nodig in de klas. En later gaan we dat formulier weer invullen.
Ja.
Je kan het ook omdraaien. Je kan ook als vereniging zeggen, jij wordt lid. We gaan het voor jou sponsoren. En wij gaan uitzoeken voor jou of je wat kunnen betekenen bij de gemeente of op een andere manier.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Nou, er kan ook een iets proactievere houding komen vanuit de gemeente. Want mensen met een laag inkomen hebben we over het algemeen bij de gemeentelijke organisatie wel in beeld.
In beeld.
En je kunt daar ook iets actiever in handelen. De mensen iets meer bij de hand nemen en uitleggen welke regelingen er zijn, wat er kan. En inderdaad ook de bureaucratie met formulieren. Dat is iets waar wij naar willen kijken. Is dit nou allemaal per se nodig? Kan dit niet wat simpeler? En welk doel dient het überhaupt?
Ja. Nou, ik weet wel dat er zijn verenigingen die hebben zelf ook wel sociaal beleid. Hè, want het is niet zo dat al die penningmeesters met de vuist op tafel roepen, gij zult nu dit en gij zult nu dat. Hè. Maar de drempel om dingen aan te vragen is bij een heel blauw is heel hoog.
Dat klopt. Ja, dat is helemaal waar.
Dat snap ik. Maar goed, als de drempel naar het bestuur van een vereniging dus lager is als naar een gemeente, dan is het een hele mooie rol om te zeggen vanuit een bestuur van een club.
Nee, maar je wordt gewoon weggestuurd. Als ik aan de gemeente vraag en ik zeg, ik heb hier een paar jongelui die hebben financiële steun nodig, kunnen we... Hè? En dan komt de vraag, dan zeggen ze, nou, zie ze me langs.
Ja, dat vind ik wel heel triest om zo te handelen. Dat is wel heel triest.
U zegt dat sport belangrijk is voor Texel. Waarom zien verenigingen dat dan niet terug in de begroting?
Omdat wij tot nu toe nog niet voor het zeggen gehad hebben.
Nee, maar je kent ook in de financiële beschouwingen en zo, kun je dat natuurlijk wel even ophameren. En dan kijk toch weer de coalitievorming. Als ik al die partijen, we hebben er nu drie gehad, hè, ze zijn allemaal zeggen ze ja, en dat is goed. Hè. En dan denk ik bij mezelf, ga eens bij elkaar een bakje thee drinken of koffie. En spreek eens af dat we met z'n allen gaan zeggen dat, hè, padelbaan is een goed voorbeeld. Met z'n allen geroepen, dat moet.
Bij de padelbaan is het ons inderdaad met een aantal anderen gelukt.
Ja.
Dit is de volgende op het lijstje.
Daar ga ik je aan houden. Daar komen we op terug, hè, Frank?
Ja hoor.
De vrijwilligersdruk. Nee, eerst muziek.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless
It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. Our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Luisteraars, de tijd vliegt weer voorbij. Dit was Suicide is Painless van Mes en Johnny Mandel. En meneer Rob uit West-Friesland heeft trouwens ook geantwoord. Dus het goede signaal is dat in West-Friesland wordt er ook naar Radio Texel geluisterd. En wat schrijft hij naar ons? Dank voor de antwoorden, welke op zich veel vragen weer oproepen. Waarom geen jeugd? Ontzettend lage vergoeding in verhouding met de uren die gemaakt worden. Naast een baan bijna niet te volbrengen. Met respect, lokale politiek is echt aantrekkelijk voor pensionados. Zeker niet aantrekkelijk voor jongeren om te ambiëren. Dus wie?
Nou, dat is ook zo. Als je natuurlijk een jong gezin hebt en je hebt een baan. En je wil alles een beetje draaiende houden. Dan denk ik dat als je politiek ook nog goed uit de verf wil komen. Dat het gewoon niet gaat lukken. Dan gaat het altijd ten koste van iets. En ik ben nu met pensioen en ik heb ook altijd gezegd van nou, ik zou het heel fijn vinden als er mensen van 40 jaar in de raad zouden komen. Maar ik snap ook wat ik net zei, dat het niet altijd even eenvoudig is. Dan kan je natuurlijk ook de handschoen oppakken en zeggen van nou, ik heb nou de tijd voor. Ik kan alles lezen wat ik lezen wil. En ik probeer een bijdrage te geven aan de maatschappij zoals die op Texel is. Hè? Want onlosmakelijk zijn er een heleboel dingen waarvan je geen weet van hebt, die wel geregeld moeten worden. En als je dan kan samenwerken met andere politieke partijen om tot een mooi plaatje te komen, dan is het alleen maar mooi. Maar voor de financiën hoef je het zeker niet te doen.
Als jij betrokken bent bij een gemeenschap en daar dingen in zou willen veranderen of wat dan ook, dan maak je daar tijd voor.
Ja.
Dat is heel simpel. En ja, het kost tijd. Maar als jij een partij hebt waar je ook de portefeuilles kan verdelen, dan scheelt het al een hoop tijd.
Ja.
En ik bedoel, dan hoeft het niet afhankelijk te zijn van geld. Want het gaat niet om het geld, want dat krijgen we niet echt naar ja, raad over wat we.
De vergoeding die Niels net noemde, dat is toch het tweede AOW als je met pensioen bent.
Ja, dat is ook wel zo.
Dat klopt.
Maar als jij betrokken bent bij je gemeenschap, en het is heel fijn om ook de wat jongeren, in plaats van alleen maar die 65-plussers, ja, een andere mening te laten horen. Want daar is wel waar wij het als 50-plussers voor moeten doen, voor wat naar ons komt.
Ja, ja, ja.
Maar het, ja, maar, het is gewoon een kluit werk. En naast een baan en een gezin, dan is dat gewoon veel. Dus ik snap heel goed dat heel veel jongere mensen daar gewoon niet aan beginnen of enorm tegenop zien. En ja, je staat ook in de krant, je bent op de radio, je bent ook heel zichtbaar. Dat vindt ook niet iedereen prettig. En om nog terug te komen op die jongere afdeling. Ja, wat je bij ons gewoon ziet bij het CDJA, zeg maar, de jongeren. Dat is toch vooral een club van nou, zeg maar, de studenten. Degene die met een vervolgopleiding bezig zijn. Die wonen meestal niet op Texel.
Die hebben wij niet, nee.
Nee, dat is toch...
Ik wou ook nog zeggen, het is natuurlijk een vraag uit West-Friesland. Dan moet hij het in zijn eigen gemeente vragen of ze het daar hebben.
Ja, dat is... Nee.
We kunnen Patty Laan even bellen hoe het geregeld is in Hollands Kroon.
Nee, kijk. Ik zeg maar zo, het is een goed teken dat mensen uit West-Friesland gewoon meeluisteren en vragen stellen. Want daar staan we open voor. En we hebben niet gezegd, je mag alleen maar vragen stellen als je Tesla bent of zo. Dat doen we niet. Wat ik wel persoonlijk vind van als je dit doet, hè. Kijk, ik zeg altijd maar zo, hè. Tegen mensen, tegen alle mensen, ongeacht rang, stand, kleur, ras, noem maar op, geloof. Je moet niet alleen zeuren bij de koffieautomaat, maar je moet gewoon zelf wat aan gaan doen. En wat doe jij er zelf aan om nou dat gezeur van jou te voorkomen? En dan wordt het altijd stil. Politieke keuzes, daar krijgen we er een, hè? Als je moet kiezen tussen investeren in een sportaccommodatie of investeren in andere gemeentelijke productie, waar ligt dan voor uw partij de prioriteit en waarom?
Ja, dat is nogal algemeen gesteld.
Ja, sport of wat?
Ja, sport of wat?
Nou ja, ik
ja, dat hangt er vanaf wat het wat is.
Ja, maar en ook wat voor sportaccommodatie. Kijk, nog zo'n sporthal lijkt me een beetje overdreven. Dus dan is het antwoord nee.
Of is het wat met een D in dit geval?
Het zijn principiële vragen. Hè? Het is wat jullie gaan gelijk weer op de punten en komma's zitten. Als je moet kiezen tussen sport en andere voorzieningen, dan wat zeg je dan?
Ja, dat hangt van de andere voorziening af.
Ja, okay.
Ja, op het moment is de elektriciteit is een pre. Dat we zelfstandig de elektriciteit op gaan wekken. Dus ja, misschien dat dan die tweede sporthal een beetje op de lange duur, lange baan gaat.
Nou, we vinden het gezondheidscentrum op dit moment ook wel echt een prioriteit om van de grond te krijgen.
Ja, maar daar zijn we ook al 10 jaar mee bezig.
Ja, dus ja, het wordt hoog tijd dat nu ook eindelijk die schop in de grond gaat.
Nee, maar oké. Laat ik dan een voorbeeld noemen. Als we gaan hebben over investeren in sport of investeren in kliko's met blauw dekseltje, zodat het oud papier erin kan.
Laten we die gewoon sport alsjeblieft
dat
doen.
Gaan we voor de sport.
Laten we gewoon
dat
even.
We voor de sport. Geen
ja. Laten we dan niet gewoon even in het diepe gaan. Hè? Want heel veel verenigingen verdienen nu centjes aan het ophalen van oud papier. En dat gaan wij als gemeente gaan we ze dat ontnemen. Ja. Door iedereen een klikootje te geven met een blauw dekseltje.
Klopt.
Ik wil hem helemaal niet hebben, kliko met een blauwe deksel. Heel veel mensen kunnen hem ook niet kwijt.
Kunnen hem niet kwijt, nee. Dan wordt kliko nummer 4. Ja.
En ik vraag me ook echt bij dit afvalstoffenbeleid af waar we mee bezig zijn.
Bureaucratie?
Ja, maar het gaat er niet beter op worden.
Acht jaar geleden werd het tekken van de kliko werd weggestemd in de raad, hè? Dat moet jij ook nog weten, want heb je erbij gezeten?
Nee, dat was nog net voor mijn tijd.
Dat denk ik ook, ja.
En we zijn 8 jaar verder en wordt de kliko wordt getagd met een chippie. Want dan kunnen we kijken of het wel de klikootje is van de gemeente. Hè? Alsof er duizenden kliko's op dit eiland staan die niet van de gemeente zijn. Maar de volgende stap is dat ze zeggen, meneer Jansen, u heeft 80 kilo in uw klikootje zitten. En je hebt voor 70 kilo heb je vrij spel. En die andere 10 kilo ga je betalen.
Nou, dat gaat niet helemaal lukken, Aad. Want men kan het gewoon niet uitvoeren bij gemeentewerken. Ze kunnen niet iedere individuele container wegen. Ze kunnen de vrachtauto wegen. Dus het wordt gewoon gemiddeld over alle containers die ze geleegd hebben.
Ja, maar
Niels, in de landen is dat mogelijk. Ik weet dat Urk, die heeft dat ook gedaan. En die zijn er gelijk mee gestopt.
Die zijn mee gestopt, ja.
Want een oudertje wat één zakje aardappelschil erin gooide, werd de rest van de laaiers van de buren erin gedonderd.
Precies, dat gaan we krijgen.
Dat gaat ook gebeuren, ja.
Mensen die inderdaad de hele buurt langs gaan, afval dat weer gedumpt gaat worden.
Je staat versteld wat de mogelijk is in de techniek, hè. Wat nu niet kan, kan morgen wel, hè.
Nou ja. Dat kan, maar dan moeten we ook in de techniek gaan investeren. Dus dan komt er nog een rekening bij. Bij die miljoenen die we al hebben gestoken in dit afvalstoffenplan. Dus wij zijn hier absoluut niet enthousiast over wat er nu in gang gezet is door meneer Kieft.
Nou, dan de laatste vraag, hè. Dat is, je nou op over sport. En ik weet wel, je wordt helemaal moe van die vraag van mij, maar ik stel hem toch. Als u Texel echt een sporteiland wil laten zijn, welke concrete voorstellen gaat u doen waar sportverenigingen de komende 4 jaar daadwerkelijk iets van merken?
We gaan eerst eens...
Concrete voorstellen?
Ja. We gaan eerst eens echt in gesprek met die verenigingen wat er nu nodig is en op een lijn, op een rijtje zetten wat elke vereniging nu eigenlijk krijgt, hoe het verdeeld is.
Ja. Oké.
Okay. We moeten eerst duidelijk in beeld hebben wat er
daar nee, maar dat heb ik niet beloofd. Heel de wereld heeft ernaar geluisterd. Jullie gaan het doen. Coalitie of de Willing, en we gaan een zogenaamde cap-analyse houden van wat er nou... Dan gaan we nu over naar een heel ander onderwerp, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad. In het programma staat dat het CDA kiest voor kwaliteit van natuur in plaats van steeds meer natuur. En voor samenwerking met boeren. Wat bedoelt u precies met kwaliteit van natuur?
Nou, we hebben natuurlijk, er is vast niet ongaar iets met een stikstofdiscussie. En de bijvangst daar is dat je ook een ecologische autoriteit hebt die dan natuurdoelanalyses gaat doen. Ja, heb je hem nog?
Ja, ik heb hem nog.
Nou, die zijn gewoon openbaar, want die zijn in opdracht van de provincie uitgevoerd. En dan kun je ook zien hoe het er met de natuur voor staat en hoe het de afgelopen jaren het beheer is ingezet. En daar zien we toch ook een verband tussen bepaalde stukken natuur die in niet zo'n beste staat zijn. En waar gewoon jaar op jaar €0 budget voor beheer wordt aangevraagd bij de provincie. Dus dat bedoelen wij. Natuur in Nederland vraagt gewoon om beheer. Je moet het bijhouden. En wij zien daarin ook gewoon mogelijkheden om te komen tot, zeg maar, boer-inclusieve natuur. Dus een natuur waarin boeren beheer uitvoeren, bijvoorbeeld door schapen begrazen in plaats van maaien. Gewoon weer echte
Texelse schapen. Ja, maar dat is een goed punt wat je daar noemt, hè? Want ik ben ervan overtuigd dat de schapen betere maaimachines zijn dan de maaimachine. Want een schaap vreet op wat hij op wil vreten en die laat de heideplantjes staan, hè, om een voorbeeld te geven. Hè? Die eet niet de heideplantjes op. En die maaimachine die rost er gewoon overheen.
Ja, dat kan een Texelschaap heel goed doen. Hè? Dat hoeft niet dat schaap van Drenthe te wezen.
Ja. Nee, precies. Eigen schapen eerst.
Gewoon met onze eigen schapen.
Maar de Texelschapen die zijn ondertussen gehalveerd, heb ik begrepen. Niet dat de schapen in tweeën gesneden zijn, maar het aantal.
Ja, maar het is ook een kwestie van ruimte. Als we die heidevelden wel krijgen, dan kunnen die schapen ook gewoon op de heidevelden staan. Dan kunnen ze in de mui staan. Of... Maar dan ook op de dijk staan ze weer, maar gelukkig. Want dat was natuurlijk ook de discussie of dat wel of niet mocht.
Ja. Dat is een
maar
goeie,
we
trouwens.
Doen het nu met een header uit, ik weet niet waar ze vandaan komt, maar daar kunnen natuurlijk heel best Texelse schapen staan. Daar kan een Texelse boer heel prima doen.
Dat
hebben we nooit anders gedaan.
Je hoeft mij niet te overtuigen. Ik ben daar helemaal van overtuigd dat de juiste oplossing is.
Maar we stemmen wel.
Wat?
Ja.
Nu overtuigen de stemmen.
Precies.
Dat is wel wat we hopen natuurlijk. Maar toch even heel goed, hè, taal. Ja, want ik haak altijd overal gelijk op in, hè, als je wat zegt. Dat is, kom maar. Hoe voorkom je dat boeren en natuurorganisaties tegenover elkaar komen te staan?
Dat boeren en natuur tegenover elkaar? Ja. Door te gaan samenwerken. Die natuurorganisaties zullen moeten gaan samenwerken. Ze hebben het geld niet meer om de boel te onderhouden. Want dat geld is er niet meer. Die kraan is ook dichtgedraaid. Dus ze zullen, ook die zullen een kant uit moeten om de boel te onderhouden.
Oké. Okay.
En dat zal een samenwerking moeten zijn met een boer wat ons betreft.
Ja, maar dan moeten ze wel naar elkaar luisteren natuurlijk.
Ja. En ja, dat is bij die organisaties ook wel een klein dingetje.
Wij vinden ook wel als CDA dat natuurorganisaties ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En dat, daar gaan we ze ook eens de komende vier jaar aan in herinneren.
Ja.
En niet de rekening straks, omdat ze het niet bij kunnen houden, niet weer de rekening bij de gemeente leggen. Zodat wij het fietspad weer opnieuw moeten gaan.
Nee, maar er gebeuren natuurlijk dingen op Texel. Dan kijk ik even naar Cor, want die heeft daar nog veel meer herinneringen aan dan ik. Vroeger kwam je geen gans tegen op Texel.
Nee.
Totdat iemand roept, laten we eens 20 ganzen op Texel invoeren, want het is zo lekker handig, hè. En vervolgens zijn het niet de natuurbeheerders die de schade betalen aan de boeren.
Nee,
ben je nu te kort door de bocht?
Nee, dat is zo.
De provincie betaalt schadevergoeding, toch?
Ja.
Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Wat er ook gebeurt, in de jaren 80 was er natuurlijk voor wat betreft giflozingen enzovoort. Ik noem maar het voorbeeld in de Waddenzee. Was het natuurlijk dramatisch. Dus dat een natuurmonumenten dan meer bevoegdheden kregen om dat tegen te gaan, onder andere, dat is natuurlijk helemaal prima geweest. Alleen je ziet dat bepaalde machtsblokken, want zo ontwikkelt zich dat dan, helemaal doorschieten. En voor wat betreft sowieso qua oppervlakte zeg ik, nou, de oppervlakte van de boer, dat moet niet minder worden. En de oppervlakte van de natuur, dat moet niet meer worden. En wat jij ook zegt over de ganzen, als er dan 30 jaar terug 10.000 waren, dan zijn het er nu 100.000. En in Nederland heb je geen vrije natuur, je moet gewoon beheren. Dus dan moet je gewoon zeggen, oké, als wij alle soorten in stand willen houden op een normale manier, dan zullen we toch daar rekening mee moeten houden. En dan kan je niet zeggen dat het een natuurbeleid is, want het is het gewoon niet. Dan is het gewoon een parkbeleid. En dan zeg je, wij gaan gewoon ervoor zorgen dat de populaties ten opzichte van elkaar in een goede balans zitten.
Ja, maar als we daar even op doorgaan, hè, als dat mag. Hè. De garnalenvisserij en andere visserij op de Waddenzee wordt weer helemaal proberen aan banden te leggen. Ja, liefst allemaal af te schaffen. Hè.
Ik ben blij dat je dat even aankaart, want daar wou ik het ook nog over hebben. Er wordt al generaties wordt er op een dusdanige manier gevist in de Waddenzee, wat voor wat betreft de natuur helemaal niet dramatisch is geweest. Want anders was er geen garnaal meer geweest. Nu wordt er gezegd van ja, wij willen eigenlijk dat er geen menselijke inbreng meer mag zijn in de Waddenzee. Want dat is het eigenlijk. En dan zeg ik, juist die garnalenvisserij, juist omdat het al generaties door met die visserijtechniek wordt gedaan, is zeker niet schadelijk geweest voor de Waddenzee. Want de Waddenzee ziet er net zo uit als dat je op het strand loopt. Alleen, er ligt een lachje water op. Het is wel een beetje prutteriger natuurlijk, maar het is absoluut niet zo dat je zegt van nou, wij gaan alles wat er in de zee ligt, gaan wij kapot maken. Die visserijtechniek die nu op dit moment wordt gebruikt, dat is alleen maar mogelijk geweest vanwege het feit dat het een zandzee is. Dat geldt overigens ook voor de Noordzee. Maar een heleboel mensen denken dat wij een heleboel koralen hebben, enzovoort. Want dan wordt er gezegd, en dat is ook een beetje, denk ik, de mensen op het verkeerde been zetten. 80% van het koraal in de Noordzee wordt weer teruggebracht. Als je dan niet goed luistert, dan denk je dat 80% van de Noordzee of de Waddenzee bestond uit koraal. Maar dat is niet zo. Dat was maar 4%.
Ja.
En als je dan zegt 80% van die 4%, dan zit je dus op 3,6%. Maar het is natuurlijk net hoe je er naar luistert.
Ja. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde, ook dat ben ik met je eens. Hè. Maar vroeger zaten er heel veel platvisjes en dat soort dingen in de Waddenzee. Hè. Die schijnen er tegenwoordig bijna niet meer te zijn. Maar die worden niet door de mensen weggehaald, hoor.
Nee, die worden door de zeehonden opgegeten.
22.000 zeehonden die 7 kilo vis per dag eten.
Ja.
Reken uit. Ja. Ik denk dat iedere visser in Wieringen, op Texel hebben ze niet zoveel meer, dat graag als quotum per jaar wil hebben.
Ja.
Kunnen ze een mooie boterham mee verdienen, denk ik, ja.
Nou, en dan is het natuurlijk niet zo dat je tegen zeehonden moet zijn. Maar als er nu bijvoorbeeld een zorgen wordt gemaakt over de populatie van de grijze zeehond, omdat die niet groter wordt, dan denk ik, ja, dat is toch logisch. Op een gegeven moment is toch het punt bereikt. Je kan er niet ieder jaar er maar van uitgaan dat een bepaalde populatie groter wordt.
ze niet meer vis is, houdt op.
Geen eten
is, is, dat is, we gaan helemaal de verkeerde kant op, maar ik doe gewoon mee. Nee, maar dat is waarom ik van mening ben dat selectief natuurbeheer, dat kan je doen, hè. Maar waarom verdwijnt de blauwe kiekendief op Texel?
Omdat we de bomen kappen.
Nee, omdat je niet tevreden hebt. Er zijn te weinig veldmuizen.
Nee.
Ja, toch?
Ja.
En als ze hier niet meer kunnen vreten, dan gaan ze ergens anders heen. Dat is gewoon... Dat is de
met die zeehonden net zo, hè? De gereden is, dan breidt...
Maar staat hij wel de zee leeg is, gaan ze allemaal weer naar...
Nou ja, en dan nog het fenomeen... En ik wil niet zeggen dat het helemaal al voor 100% bewezen is... Maar dat de grijze zeehond de jonkies van de gewone zeehond opeet. Dat wordt gesuggereerd. Dat zijn ze aan het onderzoeken, maar het zou... Het zou me helemaal niet vreemd in de oren klinken. Want dat is ook de natuur. De natuur is niet mooi, lief en prachtig. De natuur is ook ontzettend vreemd.
Maar dat doen zeehonden, maar guppies doen dat ook, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar dat bedoel ik.
Ja.
Je kan wel proberen een bepaald romantisch beeld ervan te maken. Maar ik denk niet dat dat altijd even goed is.
Nee, maar je hebt hier wel een punt. Je moet inderdaad ook in de natuur beheren. Als je kijkt naar die ganzen. We zien niet voor niets dat de waterkwaliteit in de natuurgebieden gewoon dramatisch slecht is. Ja, dat komt... Door al die ganzen.
Ja.
Plus aalscholvers en meeuwen.
Ja.
Heb het over de kraaien nog maar niet gehad. Wat ook steeds meer.
Maar die heb je alleen in de burg, hè, kraaien. Is me opgevallen?
Nee, in de Helder heb, in de Helder heb je ze ook.
Ja, maar dat is overkant. Maar we gaan even...
Je ziet er niet alleen in de burg de kraaien. Er zitten zelfs op het strand.
We gaan even verder, hè. Het CDA positioneert zich... Hier als een duidelijke pro-ondernemerspartij en pro-landbouw. Hè? Ik heb overigens niet zoveel kunnen vinden over visserij in jullie programma, maar dat geeft niet.
Nou, het stond er wel in, hoor.
Ja,
het
stond er wel in, maar we hebben niet zo heel veel te zeggen over de visserij eigenlijk. Ja.
Nou, wel, we hebben er wel veel over te zeggen. Daarom staat er ook iets in over visserij. En als mensen daar dan over willen vragen, dan zou ik zeggen, kom maar op.
Ja, maar we gaan nu eerst even een plaatje draaien.
Prima.
Je me souviens du bord de mer, avec ces filles ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondaingre, sinon elle devenait malingre. Un beau jour j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je l'ai refait un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. J'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Ha ha!
Nou, Frank, je wordt weer bedankt. De file is naar de randen van het strand van Ademo. Uit 1965. Mijn Frans is niet zo goed, maar daar lijkt het wel op. Le file du bord du mer.
Volgens mij is dat le file de meiden. Aan dat strand.
Oh, dat vind ik ook goed.
Maar mijn Frans is ook niet zo goed.
We hadden het net over dat het CDA zich profileert. Dus het duidelijke pro-ondernemers... pro-ondernemerschap en pro-landbouw. Wat kan het CDA concreet doen om ondernemers beter te ondersteunen?
Nou, dat ze in ieder geval de mogelijkheid geven. Ja, daar kom ik natuurlijk weer. Om ze hun eigen energie op te laten wekken. Er zijn een heleboel boeren op Texel. Ook ondernemers. Die willen dolgraag een ESZ-windmolen, een erfwindmolentje. Maar dat mag tot op heden mag dat niet. Er zijn ook mensen op een industrieterrein die zeggen... nou, we steken met z'n achter, met z'n tiende de koppen bij elkaar... en we zetten ook zo'n ESZ-windmolentje neer. Maar tot op heden mag dat niet. En dat lijkt mij ook wel fijn dat zulke ondernemers... want die moeten ook onderaan aan de streep kijken wat er overblijft... en het liefst groen, dat die ook de mogelijkheid wordt geboden... om daarin iets te kunnen doen.
Nou, je kwam daar in even de eerste vraag ook al op. Sommige ondernemers lopen ook gewoon tegen de grenzen aan... omdat ze niet aangesloten kunnen worden. Daarom dat is ook een reden om met dat energievraagstuk aan de gang te gaan de komende 4 jaar. Om te zorgen dat er leveringszekerheid is. Dat mensen wel kunnen blijven ondernemen.
En het gaat natuurlijk niet alleen over windenergie. Hè. Het is het hele plaatje. Het is de zonne-energie. Het zijn de vergistingen van de boeren. Wat mogelijk is om groene gas te maken... We kunnen inzetten op de waterenergie is nog steeds in ontwikkeling. Dus het is niet alleen maar de windmolen. En de zekerheid hangt ook samen met het opslaan in batterijen.
Zeker.
Ja, dat is ook zo.
Batterijen voor een dorp. Als je voor een dorp kunt zorgen dat er... Want je zou moeten zetten op 2 pijlers... Of dat nou wind is of water of zon en water of wind en zon of op vergisting en zon. Dat maakt niet uit, maar je zou voor 2 pijlers moeten kiezen om zekerheid te geven. En wat je dan over hebt, sla je op in grote batterijen om die zekerheid te garanderen als het ander weer wordt.
Ja.
Daarmee gaat de prijs ook omlaag. En blijft alles op Texel.
Ja,
en blijft maar... is volledig eigendom van Texel.
Ik ben toch...
Dat is, ja.
Dat ben ik helemaal met je eens, hè, want dat moet gebeuren. Maar ik denk dat er aan de voorkant heel veel moet gebeuren aan de regeldruk.
Zeker.
En ik zou je...
Ook dat ondernemersloket moet er komen.
Als ik een voorbeeldje mag geven uit eigen werk. Hè. Ik, een paar jaar geleden schaakte ik een vent op mijn erf. Hè. Dus ik denk eens even kijken wat hij loopt te doen. Hè. Die liep daar interessant met zijn kaartje rond en zo. En, hij zegt, wat kan ik voor u betekenen? Ja, zegt die meneer. Hij zegt, ik ben van Lianda. Hij zegt, woont u hier? Ik zeg, ja, ik wel. Ik zeg, jij niet. Ik zeg, maar wat is het probleem, hè? Ja, ik moet een transformatiehuisje hier in de buurt kwijt, hè? Ik zeg, daar achter de boompjes. Ik zeg, hoeveel meter heb je nodig? 25 vierkante meter. Achter de boompjes daar, zo zet meneer dat ding. Toen werd het stil. Uiteindelijk riep ik na een jaar tegen mijn echtgenoot van, nou, dat transformatiehuisje, dat komt er nooit, hè? Vervolgens stond hij weer bij me op de stoep. Hij zegt, wij moeten toch nog even goede afspraken gaan maken over de transformatiehuizen. Want het begint erop te lijken dat... Dus wij waren het binnen een kwartier met elkaar eens. Grondkopen, dat klaar. Het heeft 7 maanden geduurd voordat de vergunningen rond waren dat hij dat transformatiehuisje mocht neerzetten. En dat was omdat hij moest eerst naar de gemeente, bestemmingsplan, landbouwgrond, moest omgezet worden... Daarna moest hij op de pontweg nog even de pontweg afzetten van de provincie. Toen moest onder de pontweg doorgeboord worden. Nou, dat was weer iemand anders. En dan zeg ik, hè, dat moet gewoon zo'n transformatiehuisje. Hoeveel hebben we er nou neergezet op het eiland?
Ik snap wat je zegt, Aad, maar op het moment is de druk natuurlijk wel heel groot. Hè? Wat om ons heen gebeurt wereldwijd is gigantisch. Dus de druk om zelf iets te gaan doen wordt wel heel erg groot. Ten eerste, en daarbij heeft per 1 januari... hebben we de mogelijkheid om zelf energie op te zetten. Dat is niet meer afhankelijk van de NUON. Je hoeft niet meer afhankelijk te zijn. Je mag het zelf doen. En ja, je zal hier en daar toch met stoom en kokend water aan de gang moeten... om regelgeving voor
Dat bedoel ik niet.
Aard bedoelt de vergunninggeving, dat zo lang duurt.
Ja, dat zeg ik. Je zal met stoom en kokend water aan de gang moeten... ook in de provincie, om te zeggen van jongens... wij moeten wachten op die wattkabel die er mogelijk komt in 38?
Nee, dat bedoel ik, niet.
Nee, dat bedoelt Aad niet.
De provincie heeft op de Pontweg bushaltes aangelegd. Die zijn overal in de provincie Noord-Holland hetzelfde.
Ja.
Dat was lekker goedkoop. En toen ze leven ze, oh, ga die bushalte aan neerzetten. Dan hier papiertje wegwezen. Dat kunnen ze ook met transformatiehuisjes doen, hè?
Ja.
Ze kunnen ook met transformatiehuisjes zeggen van, oh, wat voor huis gaan neerzetten? Nou, daar heeft meneer Liander er misschien al wat duizend van staan in Noord-Holland. En waarom moet dan ieder transformatiehuisje opnieuw individueel beoordeeld worden door procedure?
Ja, ja. Welkom in Nederland.
Dat bedoel ik met regeldruk.
Transformatiehuisjes zijn bestemmingsplantvrij.
Ja, maar waarvoor moet het dan 7 maanden duren voordat je een vergunning krijgt?
Nou ja, precies. Ja.
Hoeven wij hier niet op te lossen, maar dat bedoel ik met regeldruk.
Ja.
Dat klopt.
Nou, als je het aan het CDA legt, dan als je hem nu bestelt, heb je morgen.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja.
Ja.
Maar het is niet alleen een transformatiehuisje, hoor.
Nee.
En zeker ondernemers, die worden gillend gek van alle regels en alle verschillende regelingen. En de verschillende
Als je een schuur zet van meneer, weet ik veel wat, uit Paradiso, uit Friesland. Ja. Die heeft al 100 van die schuren hier neergezet, hè. En iedere schuur die komt, moet opnieuw vergunning aangevraagd worden. Moet nieuw. Terwijl ze ook bij de gemeente kunnen zeggen, als je zo'n vierkante meter grond hebt en je mag erop bouwen en je bouwt dat ding daar neer, alsjeblieft, aan je werk.
Ja, ja, het is heel simpel. Welke regels staan er in het bestemmingsplan? Voldoet het aan het bouwbesluit? Stempel erop.
Ja.
Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn, als ik het zo een beetje om me heen kijk.
Oké. Garnalenvisserij gaan we het niet meer over hebben, hè? Het CDA noemt historisch medegebruik van het Waddengebied. Wat bedoelt u precies met historisch medegebruik van de Waddenzee?
Dat zijn onder andere die garnalenvissers.
Dat zijn de garnalenvissers.
De kokkenvissers, onder andere.
Ja, ja, 652, ja.
Nee, maar ook het gebruik voor watersport, excursies. Eigenlijk alle activiteiten die er altijd al geweest is in het Waddengebied.
In de loop van de jaren. Ja.
En er is ons altijd beloofd dat dat gewoon door zou kunnen blijven gaan en dat daar geen beperkingen aan zouden worden opgelegd. En we zien toch een andere realiteit. Dus wij voelen ons ook plat gezegd genomen.
Elk jaar weer. Hè? Ik bedoel, er is wel eens iemand geprobeerd hier de wereldkampioenschap powerboat race te organiseren.
Het zal een poosje terug uit.
dat is mislukt, hè?
Ja.
En wat was de volgende stap? Weet je het nog? Er kwam een lobby uit de Waddenvereniging en alle snelvaargebieden in de Waddenzee zijn daar afgesloten.
Ja.
Ja. Ja, en dat is ook weer.
Van de organisaties.
Dat is uitlokken van burgers.
Ja, dat is ook weer een voorbeeld van het uitbalans zijn van.
Ja. Ja, dat is in. Dit soort dingen zijn nou precies waar wij ons zo aan ergeren.
Wij gaan het nog even hebben over toerisme, hè? Want dat hebben we nog niet gedaan, of wel? Nee, hè?
Nee.
Nog 5 minuten. Nee. In het programma staat dat toerisme belangrijk is, maar wel in balans moet blijven. Ze willen een maximaal aantal slaapplaatsen behouden en een groei alleen binnen de bestaande vergunningen. Het spanningsveld, toerisme is economisch belangrijk, maar veroorzaakt ook drukte. Als toerisme belangrijk is voor de economie, waarom houdt u dan vast aan het maximaal aantal slaapplaatsen? Moeten elk jaar met hetzelfde aantal bedden meer geld verdienen. Daar komt het op neer, hè? Economie, hè?
Ja, maar meer is op een gegeven moment ook minder. En de toerist die komt hier ook voor zijn rust en voor de ruimte. Als je dan zegt van nou, weet je, we gaan het procentueel gaan we het ieder jaar vermeerderen en we kijken nergens naar. Nou, het maakt niet uit wat voor categorie je neemt. Op een gegeven moment, dan is het, dan creëert het zijn eigen ondergang. Precies. En daarom moet je zeggen, we moeten er behoudend mee omgaan. En we moeten die parel die we hebben, moeten we niet dof laten worden.
Nee, en het eiland wordt ook niet groter.
Dus als
we nog meer slaapplaatsen willen toestaan en nog meer willen bouwen, wordt het wel heel erg vol op een gegeven moment. Ja, en dan gaat de wal toch een keer het schip keren. Dan vinden mensen het hier niet meer leuk en geen.
Je hoeft mij niet te overtuigen. Ik wil jullie meegeven.
Ja.
Het is wel zo, denk ik. Hè, want even terugkomen op wat ik zei. Hè. Je moet elk jaar met dezelfde hoeveelheid bedden meer geld verdienen. We hebben nu al huisjes op tafel staan voor €3500 per week. Hè.
Zitten die elke week vol?
Nee, ook dat ga je niet volhouden.
Nee.
Ook daar keert er wel op een gegeven moment het schip. Ja. Kijk, zolang ze verhuurd worden en er vraag naar is, zullen ondernemers dat blijven doen. dat, zo simpel is het.
Het is ook aan de ondernemer zelf, hè, om daar creatief mee om te gaan. Hè, om daar iets in te gaan doen. Dat zit er niet op de stoel van de ondernemer. Hè,
dat is de kerntaak van de ondernemer, ja. Is ondernemen.
Maar ja, je ziet ook dat ondernemers daar al gewoon problemen hebben om voldoende schoonmakers te vinden, om het verhuurd te krijgen.
Nou ja, en het is niks menselijks is ons vreemd. Als de een ondernemer 20 huisjes heeft, ik noem maar wat, en zijn concurrent die zet er 30 neer, en die vaart er wel bij, dan zegt hij, nou, doe er ook nog even 10 bij. En als er zo naar elkaar gekeken wordt, dan op een gegeven moment, nogmaals, dan keert de wal het schip. Want dan zegt de toerist vanwege de drukte, ja, dit vind ik gewoon niet leuk meer. En daarom moet daar ook op een goede manier een eerlijk spanningsveld aanwezig zijn, zodat je weet, oké, dit is tot in het oneindige, om het zo maar te noemen, een hartstikke goed verdienmodel, maar we gaan het niet uitbreiden tot iets wat niet kan.
Oké, nou krijgen we wat ik noem de snelle politieke sluitronde. Ik stel een vraag en een van jullie roept ja of nee. En daarna ga ik afscheid nemen. Texel moet meer woningen bouwen.
Ja.
Ja.
Het aantal toeristen moet stabiel blijven.
Ja. Ja.
Boeren moeten meer ruimte krijgen.
Ja.
Ja. Ja.
Sportverenigingen verdienen meer ondersteuning.
Ja.
Ja.
Jongeren moeten prioriteit krijgen in het beleid.
Ja.
Ja. Ja.
Gemeente moet minder regels maken.
Ja. Ja. Ja.
Energie moet zoveel mogelijk lokaal worden opgewekt.
Ja.
Ja.
Dorpen moeten meer invloed krijgen op het beleid.
Ja.
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 Samenwerken met andere politieke partijen is noodzakelijk.
Ja, ja. Altijd.
Altijd, ja.
Politiek moet dichter bij de inwoners staan.
Ja. Ja.
En de Waddenradio moet tot volle wasdom komen.
Ja.
Aan de bak, Aad.
Volgens mij heb jij ons programma gelezen.
Die laatste heb ik net zelf erbij bedacht, hoor.
Ja, daar zijn we wel druk mee bezig.
Nee, ik... even voor de luisteraars. We zijn weer aan het einde gekomen van... Het Politiek Café, dit keer met het CDA. Niels, bedankt voor je inbreng.
Bedankt voor de uitnodiging, Aad.
Bedankt
voor je inbreng. Cor, ook jij.
Bedankt hoor.
Bedankt voor de inbreng.
Graag gedaan.
Ik hoop dat jullie goede verkiezingen hebben. En ik heb toch even de vraag die ik aan elke partij stelde. Hè. Wat is nou voor jullie het doemscenario van deze verkiezingsuitslag?
Het
doemscenario. Ik heb hem niet.
Dan moet ik kiezen. Ik kan van allerlei rampen natuurlijk bedenken.
Nou, wat mij een doemscenario lijkt is... bij de vorige coalitie werd er als een van de eerste eisen op tafel gelegd... door de grootste partij... dat er niet over alternatieve energie onderhandeld zou kunnen worden. En dat lijkt mij toch, in het licht van de omstandigheden van nu... dat dat de eerste prioriteit moet zijn.
Nou, als ik het programma van GroenLinks lees... dan denk ik, 8 zetels voor GroenLinks... lijkt me ook een absoluut doemscenario voor dit eiland.
Ja. Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
Van mij wel. Wij keuren dit goed.
Maar ik denk dat, het doemscenario voor Texel wordt 7x2+1.
Ja, dat klopt.
Kun je ook eruit komen, hè?
Te versplinterd, ja.
Ik dank jullie hartelijk voor je aanwezigheid.
Jullie dank voor jullie uitnodiging.
Ja, en ik hoop dat jullie het, ondanks dat het 2 uur was, leuk gevonden hebben.
Ja, succes met het programma verder.
Jij bedankt voor de knoppen en de interventies.
Graag gedaan, ik schakel
u. En luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politiek Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er 1 politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Michel Koenen met het NOS.